massage.
Touché.
Touché is aan het negende seizoen begonnen met Volk uit eigen huis, de nieuwe CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Opgegroeid in het West-Vlaamse Oost-Rozebeke en groot geworden bij zijn eerste en enige werkgever tot nog toe, Mediafin, waar de kranten De Tijd en L'Echo worden gemaakt. Net voor de zomervakantie werd hij door de grote poort binnengehaald om in de cockpit van de openbare omroep te gaan zitten. De kunst is, als hij dit huis ooit weer verlaat, om door diezelfde poort ook naar buiten te kunnen wandelen. Maar hoe doe je dat als je de teugels van de macht in handen krijgt? Hoe vertaal je de evoluties in de maatschappij op radio, tv en online? En hebben zijn kinderen nog wel nood aan een openbare omroep? Dit is Touché met Frederik de Laplace. En als hij het meent dat hij graag uit de bol gaat, mag hij dat ook bewijzen op dit nummer. Een goeie middag.
Jerusalem, ikayalami, ilondoloze. Shilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze. Uhambe nami, zungangishilana. Dawu yami, ayikholana. Mbuso wami, awukholana. Ilondoloze. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Ilondoloze, 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 zungangishi. Dawo yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami.
Jerusalema van Master KG en Nom Chebo, een Zuid-Afrikaanse hit die ook bij ons hoge toppen heeft gescoord. Frederik de Laplace, je hebt niet gedanst. Ik zal het meteen zeggen, maar het had niet veel gescheeld.
Well, ik ken het nogthans, het dansje.
Ja, dus ja, de dance challenge. Ja, je weet
ik heb al pogingen ondernomen die in de richting gingen. Maar ja, het is, ik vind het een en vooral een ongelooflijk optimistisch nummer. Je wordt er blij van. Maar het is ook een nummer waar we in een mediaorganisatie als de VRT ook wel goed moeten van beseffen dat het een wereldhit is geworden zonder radio en tv. Het is voornamelijk via TikTok tot bij ons gekomen.
Een paar jongens uit Angola die ermee zijn begonnen.
Ja. Ja. En het is nu kennen wij het ook als nummer, maar het is ondertussen 6 maanden een hit op die nieuwe kanalen. Om eraan te tonen dat wie denkt dat radio en tv over 10 jaar nog altijd zullen zijn zoals ze vandaag zijn, dat die het fout voor heeft. Mijn zonen stellen met belangstelling, maar ook een beetje meewarig vast dat we dat nummer vandaag voor de voorbije weken of maanden zijn gaan ontdekken, terwijl zij het al 6 maanden kennen. Hè. Omdat die, ja, gewoon die andere kanalen veel meer, daar veel meer vertrouwd mee zijn dan mijn generatie.
Over kanalen gesproken, er komt er eentje bij en dat heet Streams, is afgelopen week voorgesteld, de Vlaamse Netflix, hoewel dat zal snel verdwijnen, denk ik, dat we dat de Vlaamse Netflix gaan noemen. Op 14 september wordt die gelanceerd met het aanbod van de VRT, want dat was lang de vraag, hè. Zou de VRT meespelen of niet? Daarin heb jij mee beslist. Waarom is dit de beste beslissing geworden?
Omdat we als publieke omroep absoluut moeten aansluiten bij de nieuwe mediaconsumptie. En als er dan in Vlaanderen een nieuw kanaal ontstaat dat inspeelt op de manier waarop dat heel veel Vlamingen vandaag tv consumeren, dan moeten we daar als publieke omroep we moeten mee op die trein springen.
Ik vind dat... En op welke manier zal VRT aanwezig zijn?
Het Vlaamse karakter van streams zal heel sterk bepaald worden door het aanbod van de VRT. Wij transfereren een grote portefeuille van bijna 1500 afleveringen die nu al beschikbaar was op kanalen als Play en Playmore van Telenet, transfereren we mee naar streams. We gaan ook een aantal fictiereeksen die eraan komen in preview, in primeur, op streams laten spelen. Dat is onder andere het geval voor Chien Elola, een Franse reeks waar Veerle Batens de hoofdrol in speelt. Maar er zijn er ook andere. We gaan dat de komende jaren ook blijven doen. Omdat het een belangrijk kanaal is geworden waar we als publieke omroep niet kunnen van zeggen, ja, wij spelen daar niet in mee. We willen dat bovendien met enthousiasme doen. Niet omdat we moeten van de politiek of niet omdat het van ons verwacht wordt. Nee, omdat we het echt willen. We willen met de VRT op die nieuwe kanalen een rol gaan spelen, dat niet alleen actief zijn, maar ook onze rol spelen als publieke omroep. Niet zomaar een vervangbaar mediamerk, maar gewoon echt daar ook onze rol spelen. Die publieke meerwaarde, dat verbindende van de VRT, die eigenheid van de publieke omroep tegenover commerciële omroepen, moeten we ook op die nieuwe kanalen kunnen gaan uitspelen.
En is het zo? Is het niet omdat het moet van de Vlaamse regering, van de minister van Media?
Met de hand op het hart kan ik je verzekeren dat het is omdat we enthousiast zijn om daaraan deel te nemen. Want als het is omdat het moet, dan is het gedoemd om te mislukken en dan hadden we het ook niet gedaan. Er is absoluut vanuit politieke hoek de vraag gekomen aan de VRT. Bekijk het welwillend. En wij vinden dat de VRT eigenlijk zou moeten deelnemen. Maar ik had het absoluut niet gedaan, of we hadden het absoluut niet gedaan, als we dachten dat we dat voor de publieke omroep niet nodig was of niet interessant was om het te doen.
Maar er is natuurlijk een maar. De Vlaming betaalt al belastingsgeld. Ja. En nu moeten we betalen voor een abonnement. €11,95 per maand. Hoe vertaal je dat dan? Hoe verdedig je dat?
Eerst en vooral, die reeksen komen ook nog altijd op VRT. Dus het is niet dat we producties gaan financieren die vervolgens alleen op streams beschikbaar zijn. Twee, fictie produceren kost veel geld. En we moeten in dit huis creatief omgaan met hoe we dat kunnen blijven financieren. We zijn de voorbije jaren door een hele reeks van besparingen en creatieve inzetten van financiële middelen gegaan. Fictie produceren is een zeer dure activiteit van dit huis, dus we moeten daar creatief in zijn. Dan moeten we dus alle kanalen die ons daarin kunnen ondersteunen ook gebruiken. Streams is aan zich ook een middel dat ervoor kan zorgen dat fictie een blijvende plaats behoudt op de publieke omroep. En we moeten die kanalen inzetten, één, omdat we daarmee een deel van de gebruikers bereiken die we anders niet gaan bereiken. En we hebben als VRT toch de absolute bedoeling en missie om alle Vlamingen te bereiken. En twee, omdat het een financieringskanaal kan zijn voor de hele Vlaamse productiesector. Dat zorgt dat we in dit land fictie kunnen blijven maken met dat typische Vlaamse DNA. Dat we straks niet in een situatie belanden waarop alle zenders, publieke en commerciële, eigenlijk alleen buitenlandse reeksen te zien zijn.
En wie gaat hier aan verdienen?
Het businessmodel van streams is er eentje van ondernemerschap, waarbij de intentie om Vlaamse fictie te blijven ondersteunen vandaag belangrijker is dan de grote winsten die de twee initiatiefnemers DPG en Telenet daarmee gaan realiseren. Wie daar moet aan verdienen is het Vlaamse medialandschap. Ik denk dat het een initiatief is waar je merkt dat verschillende spelers de handen in elkaar slaan om te zorgen dat we straks niet vaststellen dat het hele Vlaamse medialandschap eigenlijk in handen is gekomen van Amerikaanse bedrijven, Chinese bedrijven of noem maar op, dat we die eigenheid van Vlaamse productie, van Vlaamse content kunnen bewaren. En dan is dat toch iets dat perfect past in de filosofie die ik bij de publieke omroep wil hanteren. Compete on content, not on technology. Dus achter de schermen, hoe we dingen kunnen gaan realiseren. Ik denk dat we in het Vlaamse medialandschap veel meer kunnen gaan samenwerken dan dat we tot nu toe deden. Maar wat we er dan mee doen, hoe we ons tot de mediaconsument richten, ja, dan moet elk merk, elke mediaorganisatie vanuit zijn eigenheid doen. En daar heeft de publieke omroep absoluut een andere missie, een andere bedoeling, een ander einddoel dan de commerciële zenders. Maar dat belet niet dat we achter de schermen proberen de schaarste middelen die er ter beschikking zijn, zo efficiënt mogelijk in te zetten. En daar kunnen we denk ik best nog wel wat stappen in zetten.
Het gratis online platform VRT Nu blijft ook bestaan.
Absoluut.
Met al die fictiereeksen die ook betalend worden aangeboden op streams.
Ja, niet op hetzelfde ogenblik uiteraard, hè, want dan zouden we dat model gaan ondergraven. Maar er is een plaats voor VRT Nu en voor streams. Er is een plaats voor VTM Go en voor streams. Er zullen de komende jaren een aantal platformen gelanceerd worden, uitgetest worden, groot worden en sommigen zullen ook mislukken, die inspelen op hoe de Vlaming vandaag met media omgaat. En we moeten daar echt wel durven ver in gaan. Ik was vorige week te gast in de opnamestudio van Thuis. Het populairste tv-programma te koer in dit land. Fantastisch wat je ziet, hoe dat we in moeilijke omstandigheden, in coronatijden, die reeks weer kunnen opstarten en hoe we kunnen zorgen dat verbinden, dat van Thuis toch heel sterk uitgaat naar de Vlaming, dat we dat kunnen verder zetten. Maar Thuis, over 10 jaar, als we erover niet in slagen om daar andere formules op te enten dan alleen maar de uitzending van 25 minuten lineair op 1 elke avond, ja, dan gaan we het succes daarvan ondergraven. En dus we moeten dus durven nadenken hoe we van bij de start, van bij het concept van programma's dat we maken, hoe dat we kunnen op die multimediale uitdaging die voor ons staat, beter inspelen.
Ja, want de mediaconsumptie evolueert enorm, is zeer vluchtig geworden. Als je kijkt naar Twitter, Facebook, Instagram, dat is een swipe en het is weer verdwenen. Terwijl er tegelijkertijd ook een veel grotere roep is naar debat, naar duiding. Hoe wil je dat vertalen? Want dat is ook heel erg nodig. Hè?
Wat een fantastische context om als publieke omroep in actief te zijn. Als het ooit al is duidelijk geweest waar onze meerwaarde ligt, dan is het toch vandaag. Je komt in een context terecht van vervlakking, van polarisering, van fake news. De enige echte garantie die we in Vlaanderen hebben om daar blijvend op in te spelen en te zorgen dat de Vlaming weet wat er echt gebeurt, wat er gaande is in de wereld, de tendensen, de grote bewegingen in de maatschappij duiden en verklaren, dan is het wel de publieke omroep. En ik ben even overtuigd als ik ben dat we op al die kanalen moeten meespelen en ons proberen heruit te vinden om mee te zijn met de nieuwe technologie, vind ik ook even hard dat we op die kanalen onze rol onderscheidend moeten blijven spelen van andere mediaorganisaties.
Maar hoe doe je dat? Duiding brengen op een swipe-kanaal als Instagram?
Wel, het kan echt. Als je kijkt wat we bijvoorbeeld op Instagram doen vanuit richting jongeren met een kanaal dat Nieuws, Nieuws, Nieuws heet, dat is dezelfde kwaliteit, dezelfde duiding, dezelfde betrouwbaarheid, dezelfde onpartijdigheid als wat we altijd proberen te beogen in onze journalistiek, maar wel op een kanaal waarmee je weet dat je de jonge generatie wel bereikt. Als we alleen maar ons concentreren op het journaal 's avonds en dan vaststellen dat jongeren, dat we hen daarmee niet bereiken, dan doen we als publieke omroep niet wat er van ons verwacht wordt. En die nieuwe kanalen, Nieuws, Nieuws, Nieuws op Instagram, is een zeer groot succes, omdat we daar met de kwaliteit van de journalistiek die in dit huis wordt verricht, een nieuw doelpubliek bereiken op een nieuwe manier.
jij weet het wel. Het kost wat geld, maar het is het vocht waarvoor hij smelt. Op deze kreuk rust zijn geluk. Zijn laatste jaren zijn al geteld. Hij zingt alleen wat vals maar zacht. Hij heft zijn bier met weinig kracht. Doe het licht maar uit. Hij heeft alles al gezien. Hij moet weg uit deze kroeg. Misschien. Hij wil doodgaan morgen vroeg. Zijn drang is groot. Beloof te gaan. Hij heeft gehad waarvoor hij kwam. Kwam voor de drank. Is nu voldaan, hoewel nog één, kan hij nog aan. Bescheiden licht toont zijn gezicht, zijn laatste blik op niets gericht. Doe het licht. Zal gezien. Hij moet weg uit deze kroeg. Doe het licht maar uit. Nog een laatste glas misschien. Hij wil doodgaan morgen vroeg.
Frederik de Laplace, je bent nog maar een maand CEO van de VRT. Mag ik nu al het licht aan doen?
Nee, het is nog wat te vroeg. Maar goed, iedereen is een guilty pleasure. En André Hazes is er bij mij eentje.
Ja, zegt dat ook iets over jouw humoristische kant? Want daar hebben we het nog niet echt over gehad.
Ja, ja, misschien wel. Ja, ja, absoluut wel. Ja, en ook over weten te waarderen dat er een aantal dingen zijn die door iedereen zeer kwaliteitsvol worden aanzien, die ongelooflijk kwaliteitsvol zijn en fun zijn. Dat er ook een aantal dingen zijn die niet iedereen zal André Hazes het toppunt vinden van cultuur. En toch vind ik dat het deel uitmaakt van onze cultuur en dat we daar ook wel beste fun mogen van inzien. Ja,
en volks kan ook fantastisch goed zijn,
zo
natuurlijk.
Dat, ja. Ja.
Met wie kan je echt lachen? Wie zijn jouw favoriete humoristen?
Ik ben een grote fan van Wim Helsen. Ik heb vaak denk dat ik ook nog getweet heb dat ik vind Winteruur het beste cultuurprogramma dat we in dit huis ooit hebben gemaakt. Dat heb ik al getweet van voor ik hier aan de slag ging.
Ja. Hij mag jou vragen.
Hij mag me vragen, ja, ja, absoluut.
En wat ga je dan voorlezen?
Ja, ik wist dat je dat nu ging als vraag stellen. Dat weet ik niet, daar moet ik eens goed over nadenken. Ja, je mag me vragen. Ik vind dat een fantastisch programma. Ook het tijdstip waarop we het uitzenden op het einde van de dag. Ik heb al heel veel dingen ontdekt waar ik nog nooit van gehoord had. Van bekende en minder bekende mensen die bij hem te gast zijn. Dus ja, grote bewondering voor de man.
Ja, heb je echt ook al leesinspiratie opgedaan door Winteruur?
Ja, absoluut. Ik zit heel vaak naar Winteruur te kijken met de smartphone bij de hand. Ja, mijn echtgenote zal zeggen, die is altijd bij de hand, Frederik. Dat is ook waar. Maar ja, dan zie je fragmenten en dan wil ik daar dan meer over weten. Mm-hmm. En ik heb ook al fragmenten gezien waarvan ik dacht, nee, dit is helemaal niet my cup of tea. Maar je krijgt er wel heel vaak, dat moet ik opschrijven, dat moet ik eens lezen of dat moet ik eens achteraan gaan. Of, ik hou ook wel van fragmenten die dan uit zeer onverwachte hoek komen. Hè. Mensen die niet de poëziebundel van Hugo Claus citeren, maar iets waarvan je denkt, maar hoe kan een mens daar ooit zijn toegekomen om dat te lezen, om dat te zien, om dat te beluisteren? Dat vind ik wel boeiend.
Ja, het belangrijkste is ook die onderliggende boodschap natuurlijk, hè? Die telkens blijft hangen, een soort levenswijsheid die je haalt uit, ja, uit literatuur. Je hebt mij twee boeken geadviseerd. Het Feest van de Bok van Vargas Llosa, de Peruaanse Nobelprijswinnaar, en The Plot Against America van Philip Roth. Waarom heb je die twee boeken graag gelezen, denk je?
Het zijn twee boeken, Friedel, waar wij, als je het boek dichtslaat na de laatste bladzijde, dat je niet zomaar het leven erop neemt en zegt, we gaan nu boodschappen gaan doen in de lijst. Het zijn twee boeken die er wel wat inhakken. Het zijn fictieverhalen, hè, maar ze schetsen een beeld van de maatschappij dat je wel aan het denken zet. Hè. The Plot Against America van Philip Roth is geschreven lang voor Donald Trump, maar je leest er dingen in en je denkt van, hoe kon Roth het zo gek bedenken? Het is zich soms in de realiteit nog erger aan het voordoen vandaag dan wat hij in zijn boek had geschreven. Vargas Llosa is een boek dat me heel sterk geraakt heeft, omdat het gaat over verraad en over manipulatie. En het gaat over Zuid-Amerikaanse dictatuur. Maar er zijn heel veel zaken in mijn beroepsleven die ik heb meegemaakt, die je daaraan kunt relateren. Het is een boek waar je denkt van ja, sommige mensen zitten inderdaad echt zo in elkaar.
Zoals? Wat heb jij daar bijvoorbeeld uit geleerd?
Dat je om zaken te bereiken, dat je verdomd goed moet omringen met mensen die het goed menen, die een gemeenschappelijk doel met jou delen, die vaak slimmer en intelligenter zijn dan jezelf, omdat er is heel weinig dat je op je eentje kunt gaan realiseren. Maar je moet wel zorgen dat je weet dat je eigenlijk hetzelfde beoogt. En dat is zeker iets wat uit het Feest van de Bok als les te trekken valt.
Ja. En uit The Plot Against America, dat is een soort wat-als-boek. Wat-als, stel dat Franklin Roosevelt niet was aangebleven tijdens de Tweede Wereldoorlog en verslagen was door Lindbergh, wat dan? Hè? Wat was er dan gebeurd als er een nazi-sympathie was vanuit Amerika tegenover Duitsland?
Het gaat uiteraard niet over de Amerikaanse maatschappij van vandaag of over eender welke maatschappij. Het is fictie, maar het is een boek dat, en ook de reeks die nu ervan, de tv-reeks die er nu van gemaakt is, die
door HBO,
die heel mooi schetst wat er in een maatschappij kan gebeuren, hè, als er een aantal zaken de foute richting uitlopen en hoe snel het kan gaan, hè, hoe de teneur en de hardheid in een maatschappij plotseling hoog pieken kan hoge toppen kan scheren. Ja, het is best scary als je dat boek leest en je vergelijkt het met een aantal toestanden die we vandaag meemaken.
Het gaat natuurlijk ook over die manipulatie van de macht. Hoe ga jij met macht om?
Ja, toch op een heel andere manier dan Lindbergh in het boek van Roth. Ja, heel hard bewust zijn van de impact die je hebt als leider van een organisatie als deze. En in de VRT is dat niet alleen binnen de organisatie, maar ook daar buiten. Van daar zeer zorgzaam mee om te gaan. Ik denk dat trouwens geldt voor elke medewerker van de VRT, omdat onze impact op de maatschappij toch anders is dan in eender welke andere job in Vlaanderen. Dus heel goed opletten hoe je die macht inzet en wat je mee probeert te bereiken, denk ik.
Lang geleden. On va s'aimer van de blinde Parijse zanger Gilbert Montagnier, 1984. Was het een hit, Frédéric de Laplace? En ongetwijfeld heb je een goede reden om dit hier te laten horen.
Ja, dat is er echt eentje voor Eva, de vrouw van mijn leven. Ik ben een paar jaar geleden naar de Brusselse Rand verhuisd met haar. Ja, maar in de Brusselse Rand wordt er veel meer naar Franse muziek geluisterd dan in Oost- of in West-Vlaanderen. En dit is er eentje echt voor haar, On va s'aimer.
On va s'aimer, hoe doe jij dat?
Goh, door heel hard te proberen van thuis niet de gedelegeerd bestuurder van de VRT te zijn. Daar slaag ik ook in. Het zou ook niet getolereerd worden om aan de keukentafel de beheersovereenkomst te gaan bespreken. Dat vind ik ook ongelooflijk belangrijk dat je in een job als de mijne, dat je kan thuiskomen. Dat je weet dat dat iets anders is, dat ik daar niet gewaardeerd word om het feit dat ik 17 vergaderingen op een dag heb gedaan en belangrijke beslissingen heb genomen, maar daar gewoon echtgenoot kan zijn en papa kan zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
Mm-hmm. De job is niet gemakkelijk, maar de liefde is ook niet gemakkelijk, hè?
Nee, dat is zo.
Was het een moeilijke weg naar de ware liefde?
Het was er eentje met de bocht in, hè. Ja, absoluut. Eva is mijn tweede vrouw. Absoluut de liefde van mijn leven. Wat ik pas op late leeftijd heb ontdekt, hè. We zijn iets meer dan 3 jaar samen. Maar het is de vrouw die het tempo waarin het bloed door mijn lichaam stroomt, heeft weten te verdubbelen.
Mm. En kan je zeggen wat dat is? De liefde, het is een vraag die ik heel graag stel hier in Touché, omdat het net zo'n moeilijk hoofdstuk is, hè?
Het is in iemand anders dingen vinden die je gemeenschappelijk hebt, maar ook die uitdagend anders zijn. Ik denk dat Eva en ik een paar dingen hebben waarin we zeer gelijklopend zijn en ook een aantal dingen waar we helemaal anders naar het leven kijken. En die interactie is wel mooi, maar we hebben denk ik in elkaar vooral heel veel levensvreugde gevonden.
Zit de liefde ook vervat in dat beeld van Egon Schiele, jouw favoriete kunstwerk, De Omhelzing?
Het is een fantastisch beeld, vind ik. Het is een schets die zeer ruw is, maar ongelooflijk mooi in al zijn ruwheid. Ik vind dat eigenlijk in heel veel werk van Egon Schiele, dat is zo'n beetje wat Morrissey is in de muziek, vind ik Egon Schiele in de kunst. Het ziet er allemaal wat ruw en wat niet esthetisch uit, maar het raakt me wel en het... ik ben ooit eens op een mediacongres geweest in Wenen dat doorging in een of ander museum en we hadden tijdens de pauze de kans om de rest van het museum te bezoeken en ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de rest van de voormiddag gemist heb op dat congres omdat ik daar in een Egon Schiele en Gustav Klimtzaal terecht kwam, ja. Waar ik eigenlijk de rest van de voormiddag heb gespendeerd. Ja, het is een soort van kunst die me raakt in alle ruwheid.
Ja. Het raakt ook als je weet dat Edith, zijn geliefde, daarvoor model stond. En heel erg jong is gestorven. Hè? Ja. Ik weet niet of je dat verhaal
absoluut.
Kent.
Egon Schiele heeft geen leven geleid dat we allemaal benijden. Maar dat zie je ook in zijn werk. De hardheid van heel veel van zijn schetsen, van zijn schilderijen, is heel typerend voor de man.
Ja, zij was 6 maanden zwanger toen ze stierf aan de Spaanse griep,
ja,
1918.
En kort daarna ook.
Heel kort daarna stierf hij ook. 28 is hij geworden. Ja. Maar toch zo'n prachtige werken kunnen nalaten waar wij dan ons kunnen aan optrekken.
Ja. Ja. Ja,
ben je een groot kunstliefhebber?
Nee, ik zal daar heel eerlijk in zijn. Ik weet dat wel te waarderen, maar ik ben geen grote kunstkenner. Maar er zijn wel een aantal zaken die me dan wel weten te raken. Maar ik kan niet zeggen dat ik er de helft van mijn vrije tijd aan spendeer.
Ja, welke kunstenaars heb je zo nog ontdekt?
Ik vind dichter bij huis alles wat Rinus van der Velde bijvoorbeeld maakt. Vind van onwaarschijnlijke schoonheid. Maar het mag ook wat populairder zijn ook. De werken die Isabel Scheltjens maakt, die zo met knoppen
glas,
en stukjes aan en stukken glas beelden maakt. Denk ik het eerste maal ontdekt toen Erik Goens in het huis, of in die huis denk ik in Zuid-Afrika, zo werk hangen had aan de muur. Dat is zo een van die momenten waarop ik dan begint u googlen om te kijken wat dat dan precies is. Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Het is van een heel andere orde dan Egon Schiele, maar het raakt me ook wel.
Wie zijn jouw raadgevers en leermeesters als het gaat over cultuur?
De publieke omroep uiteraard, als eerste, Friedel.
Daar word je nu voor betaald om dat te zeggen.
Ja, zo is dat. Maar niet iemand specifiek hoor. Ik probeer, dat merk je ook wel aan de muziekkeuzes die ik hier maak, van heel veel walletjes te eten in kunst en cultuur. Van populair tot cultuur met de hoofdletter C. En er zijn heel veel dingen die ik daarin weet te waarderen. We zijn binnenkort uitgenodigd voor een concerto van Bach dat opgevoerd wordt in coronaproef omstandigheden. Vind ik ook dan weer aangenaam. Maar van Bach tot André Gazes en terug, dat vind ik wel heel boeiend dat je in cultuur zo heel veel verschillende smaken kunt combineren.
Ja, en jouw kinderen, leer je wat bij via je kinderen?
Ja, dat is toch... ik heb zonen en pluszonen gecombineerd, 4 tieners in huis lopen. En dan merk je wel dat... wij denken wel dat we nog mee zijn, maar de muziek die zij beluisteren en de Franse en Brusselse rap die door het huis halmt, dat is toch iets anders dan waar wij mee zijn groot geworden. Maar dat vind ik ook fantastisch. Hè. Dat is als je in een job als deze veel wil vertellen over aansluiting vinden bij de jeugd, dan weet je dat die jongeren vele malen meer tijd spenderen op de PlayStation dan op de publieke omroep. En dat je dus voor een grote opdracht staat om die generatie wel weer aan je merken en aan je producten te
binden. Want worden ze nu verplicht te kijken en te luisteren naar de VRT bij jou thuis?
Ik weet niet of je veel tieners lopen hebt, maar verplichten, dat helpt niet meer bij die generatie. Dus dat is het slechtste wat je zou kunnen doen. Ik hoop dat ze het spontaan ontdekken en we dat als publieke omroep erin slagen om hen op een manier te bereiken dat ze het niet voelen als verplichting, maar plotseling toch vaststellen dat ze heel veel van de publieke omroep consumeren.
Maakte het indruk toen je zei, ik word baas van de VRT?
Er was er toch eentje die zei van de wat, papa.
Echt?
Dus dat is dan, denk ik wel, ook weer goed om op te zorgen dat je niet naast je schoenen gaat lopen.
Maar
je...
belangrijk studiemateriaal, hè? Want dat is de generatie waar jij nu de VRT future-proof moet voor maken.
Absoluut.
En helpen ze jou daarbij op een of andere manier?
Maar ik steel wel veel met mijn ogen en mijn oren van wat ik in huis zie en hoe zij omgaan met media. Dat deed ik ook vroeger al, hè, mijn job vanuit de geschreven pers, want ook dat is zo'n product waar een gedrukte krant, och arme, waar die generatie toch wel lastig mee heeft of heel weinig mee in contact komt. En dat doe ik nu wat meer richting radio en tv en alles wat digitaal is. Maar ik vind dat wel heel belangrijk dat ik dat elke dag blijf zien. Dat de uitdaging waar we als publieke omroep voor staan, dat dat niet zomaar een managementverhaaltje is, maar dat dat echt de realiteit is.
Mm-hmm. Wat voor vader ben jij?
Een... dat is een moeilijke vraag, Friedel. Ik denk best wel zachte papa, warme papa, denk ik. Die wel zeker van zijn eigen zonen verwacht dat ze... Iets maken van het leven. Maar dat hoeft daarom niet prestatiegedreven te zijn, maar blij in het leven staan. Het leven omarmen. Als je vraagt, wat is je levensmotto? En dan is het toch leef, godverdomme leef. En dat probeer ik ook aan mijn zonen en aan mijn pluszonen wat mee te geven.
En dat doen ze?
Dat doen ze zeer zeker, ja. Ja. Tot nu toe is de missie geslaagd.
Thank you.
open van de scene live in de AB. En dat was juni 2014 tijdens een afscheidsconcert van Telau. Iets daarvoor was hij nog de gast geweest in Touché. Een jaar later was hij er niet meer. Frédéric de Laplace, ja, het is iets wat raakt natuurlijk, hè, als je Telau zo hoorbaar, breekbaar hoort zingen.
Ja, en het is een concert dat nog altijd integraal te herbekijken valt. Wat ik nu en dan, niet integraal, maar een paar minuten en zeker de laatste 20 minuten van het concert nog eens opzet. Zelfs soms in de wagen via streaming. Ja, fantastisch. Hè. Het is een man die fantastische teksten heeft geschreven in onze taal. Hele mooie muziek en dat afscheidsconcert in de AB, daar straalt zo'n warmte van uit, van hoe de interactie tussen de zaal en Telau zelf. Ik denk dat het is voor hemzelf, maar dat ook onwaarschijnlijk. Weten dat je aan je laatste levensmomenten bezig bent en zo kunnen terugkijken op je leven, van ik heb wel iets, ik heb wel een steen verlegd op aarde. Ja, dat vind ik een fantastisch moment. Toen jullie me vroegen om een aantal muziekfragmenten te selecteren, was dat er eentje dat er heel snel op stond.
En meer verbonden kan je ook niet zijn als je zo gedragen wordt door je publiek. Ben jij bang voor de dood?
Nee. Zei hij met veel aplomb. Nee, dat is wat ik daar straks al zei. Hè. Ik leef zeer graag. En dan, als je zeer graag leeft, dan ben je niet te veel bezig met het einde daarvan. Ik bedoel, je bent zo hard bezig en zoveel energie steken in leven. Nee, ik ben niet bang van de dood. Ik ben ook niet bang, wat je daar straks vroeg, van falen. Het een hoort onlosmakelijk met het andere. Maar goed, er is gelukkig geen leven zonder dood. Dus kunnen we maar beter van dat leven het beste maken.
Mm. Waarin geloof jij?
In mensen, denk ik. In dat je met mensen ongelooflijk straffe dingen kunt doen als je de handen in elkaar slaat. Dat mag in coronatijden niet altijd meer. Ik vind het heel straf, zeker in de sector waar we hier actief zijn, wat je met talent, met jong talent, met mensen die iets willen realiseren, wat je allemaal kan gaan doen in radio, in tv, in cultuur, in film, in onderwijs. Successen hangen toch altijd af van, we hebben een gemeenschappelijk doel, we zijn er samen voor gegaan, we hebben de handen in elkaar geslaan. En dat is, denk ik, het collectief, dat is wel iets waar ik heel sterk in geloof. Ik denk dat mensen zichzelf kunnen overstijgen door in groepsverband door samen iets te realiseren.
Je wordt 50, hè?
Ik ben 49.
Is dat een leeftijdsgrens waar je tegenop ziet? 50 worden?
Nee, maar het is wel een getalletje dat er staat natuurlijk. Hè. Ja. Dat valt niet te ontkennen. Hè. Het klinkt toch een beetje als halfweg. Laat ons hopen dat het maar halfweg is. Ah. Nee, ik ben daar niet bang van. Ik vind het wel. Het is er wel eentje die we goed gaan vieren. Eva is er al volop mee bezig in de voorbereiding. En we gaan moeten zien wat er kan in coronatijden.
En wat kan er in coronatijd?
Ja, het zal toch met een beperkte vriendenkring zijn, vrees ik. Ik hoop dat niet mijn mondmaskers op is. Maar je weet maar nooit. We hebben nog een paar maanden de tijd om het virus verder te laten kalmeren, zodat er toch wel iets nodig is. En als het dit jaar niet is, dan vieren we het wel op het moment dat het vaccin er is. Maar ik vind het wel in die zin een breukmoment in het leven, dat ik denk van, ja, daar gaan we ons toch eens goed voor smijten.
Ja, en er zal gefeest worden, er zal gedanst worden.
Ja, ik denk dat het antwoord er heel volmondig ja is.
Wat zou je echt nog willen in het leven?
Professioneel sta ik hier voor een uitdaging waar ik heel hard over een jaar of vijf zou willen van zeggen, ja, we hebben toch iets teweeg gebracht voor die publieke omroep, maar dat is professioneel en dan zullen we zien hoe de zaken lopen. Samen gelukkig oud worden, hoe bond zonder naam dat ook mogen klinken. Eva en ik zitten dikwijls op restaurant met heel veel weemoed en bewondering te kijken naar oude koppeltjes die, net als wij, dan samen op restaurant zitten, daar ongelooflijk van genieten, aan het tateren en aan het praten zijn. En we hebben zo één koppeltje dat in Brasserie de Lagarde hier in Brussel heel vaak aan dezelfde tafel zit. En als we het restaurant binnenkomen, kijken we altijd een beetje in die hoek om te zien of dat zij
zitten
ook zitten. En we kennen ze helemaal niet, maar ze zijn zeker 90 plus en ze zitten altijd met zoveel plezier samen op restaurant. Dat ik denk, ja, wat wil je nog in het leven? Ja, dat wil ik nog wel meemaken. Zo samen op de oude dag van het leven genieten.
Ik vraag ook altijd welke boodschap je nog wil meegeven. Je hebt er al een hele mooie meegegeven. Leef, verdomme leef. Nou, wil je daar nog eentje aan vastplakken?
Nee, ik ga het daarbij houden. Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Er is, elke dag zijn er honderden redenen om de schouders te laten hangen. Maar dat is niet net wat ik mensen zou meegeven. Er is zoveel moois in het leven. Er is zoveel fantastisch positiefs te doen in het leven. Dat we ons daar moeten op concentreren. Dus leef, godverdomme leef.
En er is ook nog dat laatste nummer dat je wil laten horen. Agape van Bears Den. Waarom precies dit nummer?
Het is tristesse in al zijn schoonheid. Je gaat zeggen, leef, godverdomme leef, en dan draag je zo'n triest nummer. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat je de schoonheid van het leven maar kent als je ook de kleine kantjes kent. En Bears Den kan die kleine kantjes omschrijven en bezingen als geen ander. Ik vind, als je dat weet, dat de kleine kantjes zijn van het leven, dan geniet je nog veel meer van al het positieve in het leven.
Hoe heb je het leren kennen?
Duister, denk ik, programma op Studio Brussel, dat tot mijn grote vreugde terugkomt. Ik zit er voor niks tussen. Het was niet mijn eerste managementbeslissing hier bij de VRT.
Vanavond, denk ik.
Ja, ik
vanaf
denk
vanavond,
het.
15 zondagen lang, gaat ze terug helemaal in het donker.
Ja, ja.
Fantastische muziek spelen.
Yeah, I know that I have got this all wrong. I'm reaching out to touch your voice, but baby, I'm clutching at straws. Well, even though your words hurt the most, I still wanna hear them every day. And you say let it go, but I can't let it go. I wanna believe every word that you say, for I'm so scared losing you, and I don't know what I can do about it. About it. So tell me how. Yeah, I know that I've got this all wrong. I'm reaching out to touch you now, but baby, I'm clutching at straws. I don't wanna know.
Tell
Agape van Bears Den. Duister plaatje dat misschien vanavond nog eens te horen zal zijn bij Aiko. Want de volgende 15 zondagen doet ze het licht uit op Studio Brussel. Het zal lastig kiezen zijn, hè, want op zondagavond is ook een nieuw seizoen op één natuurlijk. Met Chateau Plankaert, tweede reeks van Undercover met Tom Waas. Ik weet dat je vanavond alle VRT-kanalen allicht zal openzetten.
Ja, echt multimediaal zal het zijn vanavond, denk ik. Ja.
Frederik de Laplace, hartelijk dank voor het fijne gesprek. En dat we elkaar nog veel tegen het lijf mogen lopen in dit gebouw. Alles wat hier ter sprake is gekomen kan je ook terugvinden op radio1.be. Daar kan je ook de podcast activeren. Fijne zondag.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.